In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Vivian Aqua. Wie is Vivian? Ik zal eens eventjes mijn briefje erbij halen. Zij is een gecertificeerd inclusiestrateeg. Mm-hmm. LinkedIn Top Voice. Je doet allerlei fantastische dingen als het gaat over inclusieve veranderingen en strategieën voor hele grote bedrijven, heb ik gelezen. Petje af, netjes. Je doet van alles. Gaan we straks helemaal over hebben. Ik vind het zelf erg grappig dat je je profileert vanuit je achternaam. Dat je zegt, ik heet Aqua, dat betekent water. Mm-hmm. En daarmee sla je de slag dat je zegt dat je de brandweer bent op dit terrein. Vivian, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel, Ko.
Hartstikke leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Hey, is dit een moeilijk onderwerp? Vraag ik mij keihard af. Ik lijk wel een beetje een trend waar te nemen dat het onderwerp een paar jaar geleden heel hoog op allerlei agenda stond. Ja. En ik krijg het idee dat dat nu niet zo is. Dus daar mag je straks even wat over zeggen. Mm-hmm. Of dat een juiste vervelende waarneming van mijn kant is. Mm-hmm. Wat doe jij?
Nou, zoals je net zei, ik ben een inclusiestrategist, zeg maar. En ik ondersteun leiders en hun teams in het wegnemen van barrières die high-performing teams in de weg staan. Dus complexe vraagstukken, minder complexe vraagstukken die het samenwerken bemoeilijken om effectief te kunnen samenwerken, om effectief te kunnen communiceren, zeg maar. En daarbij is inclusie een onderdeel daarvan.
Ja, en dat is waarschijnlijk ook je speerpunt,
ja,
of niet?
Klopt.
Want ik bedoel, samenwerken met teams, dat is heel breed. Dan valt er van alles onder, weet ik veel. Communicatie,
zeker.
Leiderschapstijlen, weet ik het wat. Maar jij zit echt op de hoek van inclusie en diversiteit.
Ja.
En ik leg hem de bal even voor het doel. Want ik lees bij jou dat, zeg maar, dat omarmen van dat diverse team kan leiden tot, en daar zijn denk ik heel veel van onze commerciële luisteraars in geïnteresseerd. Dat heeft gewoon leuke effecten, ook als het gaat om output.
Niet alleen maar om output. Ik bedoel, wie wil er nou niet leuker samenwerken met de ander, zeg maar. En vaak staan we alleen maar bij stil als het gaat om diversiteit, bij culturele diversiteit.
Bijvoorbeeld.
Net hadden we het voor het gesprek voor de podcast gesprek.
Ja, we hebben altijd een podcast voor de podcast.
Hadden we het over neurodiversiteit.
Ja.
En ik als neurodivergente persoon vind het wel fijn om van elkaar te weten van oké, hoe gedij jij op het werk? Wat is jouw formule om feedback te ontvangen? Hoe spreek ik jou het beste aan? Ben jij een ochtendpersoon? Ben je een avondpersoon? Op het moment dat we dat meer van elkaar weten, dan weten we ook, zeg maar, de toenadering naar elkaar op te zoeken. Want vaak zijn dit wel gevoelige onderwerpen die mensen lastig vinden om dat naar boven te halen. En daarom maak ik ook gebruik van culturele intelligentie.
Dat zag ik. CQ?
CQ.
Was dat de C voor?
Nou, de C staat voor cultural en de Q is voor de intelligence, zeg maar.
Oké. Okay.
En daarmee kan je dus naar boven halen van wat voor persoon jij bent als individu, maar ook hoe jij het beste samenwerkt. En wat is jouw ingrediënt om met mij te kunnen samenwerken? Dus cultural intelligence, mensen verwarren het met culturele bewustwording. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat om wanneer ik hier naartoe kom, bereid ik mij voor, dan pas ik mijn CQ-strategie toe van oké, wat voor soort podcast wordt het? Krijg ik de vragen vooraf? Krijg ik de vragen niet vooraf?
Ja.
Wat voor persoon ben je? Dus ik doe mijn research door naar een paar filmpjes te kijken, door uit te gaan, zeg maar, van het gesprek wat we al eerder hadden, waardoor ik jou een beetje kan plaatsen en waardoor ik net even wat minder zenuwachtig hoef te zijn dan wanneer ik niet die voorbereiding had gedaan, zeg maar. En vaak denken mensen dat door je alleen kennis op te doen, dat je veel meer weet, of door op vakanties te gaan naar verschillende orde, dat je weet, zeg maar, hoe het ruilt en zeilt met de cultuur daar. Maar dat is niet zo. Wanneer je op vakantie gaat, je eet, het eten is anders en de mensen zijn anders. Maar hoe vaak verdiep je je nou in wat daar belangrijk is, wat de normen en waarden zijn. Of je nou wel of niet met je linkerhand iemand een handje kan geven. Ja. Of dat ik als vrouw een hoofddoek moet dragen. Of dat ik als vrouw misschien iemand niet in de ogen kan aankijken. Of dat ik als vrouw of dat ik als persoon met mijn Oost-Aziatische collega in gesprek ga. En dat die dan hoofd zit te schudden. Dat ik dat niet zomaar als een ja moet aannemen, zeg maar. Wij moeten veel verder gaan in die onderstroom. Door met elkaar dat gesprek te voeren. En als dat gesprek er nog niet is, dat we met elkaar kunnen meten binnen een team van waar sta jij en hoe kan ik het beste met jou samenwerken?
Dat is nogal wat.
Dat is zeker nogal wat.
Ik merk weer, maar het heeft altijd met mijn slordigheid te maken, want we springen even naar van het een of het ander. Want hoe leer je dat dan mensen?
Ja.
Nog even, misschien zit er nog een vraag voor. Mm-hmm. Ervaren mensen dat belang?
Dat belang is er nog niet helemaal, maar wanneer ik het uitleg, dan kunnen ze het beter plaatsen van het is wel interessant om te weten dat mijn team goed verdeeld is qua mensen van CQ. Dus je hebt mensen die heel erg zeg maar solo willen werken en je hebt mensen die juist in teamverband willen werken. Als jij een persoon die graag alleen zou willen werken, alleen maar in projecten plaatst die in teamverband werken, dan raakt die persoon getriggerd en dan raken andere mensen getriggerd voor die persoon. En wanneer we dat soort finesse naar boven weten te halen, kunnen we elkaar in het midden ontmoeten. Ik wil niet zeggen dat die persoon nooit meer in een projectteam zou kunnen werken, maar we kunnen elkaar wel in het midden ontmoeten.
Snap ik.
En begrijpen van elkaar van oké, in de ochtend werk ik met jullie samen, in de middag is het gewoon, wil ik gewoon aan mijn eigen taken werken, zodat ik dan de volgende dag zeg maar kan rapporteren of kan inchecken bij jullie van waar ik sta.
Ja, en dan zeg je eigenlijk, sta gewoon simpelweg veel meer open voor die ander.
Ja, ja, en ook voor elkaar, voor jezelf en voor de ander.
Ja, nou ben ik de advocaat van de duivel. Waarom zou ik dat doen als teamleider?
Nou ja, als teamleider wil jij je doelen behalen. Je wilt winnen en je wilt niet met een situatie te maken hebben waarbij je om de 6 maanden of om de 4 maanden een nieuwe vacature, dezelfde vacature moet uitzetten omdat talenten weglopen.
Precies, dat is één.
En je wilt ook continuïteit. Je wilt eigenlijk de beste afdeling zijn, zeg maar, ten opzichte van de andere afdeling. En je wilt je doelen weten te behalen.
Ja, ja, en dat snap ik. En vind jij het ook... Je concentreert je voornamelijk inderdaad met dit onderwerp op de werkvloer. Mm-hmm. Over het arbeidsveld, zal ik maar zeggen. Want wij kunnen denk ik, maar daar hadden we het net al, inderdaad al over, ook de hele wereld nog wel eventjes door gaan nemen.
Ja.
Ik denk dat de meeste teams ondertussen, zoals Nederland er nu uitziet in zijn, al zijn, zijn multiculturele identiteit, bijna allemaal te maken hebben met diverse culturen op de werkvloer.
Zeker. En dat is niet alleen maar vanwege culturele diversiteit, wat ik net noemde, neurodivergentie.
Ja, ook natuurlijk.
Ook mensen met een beperking zorgen voor een bijdrage.
Heb je het ook over gender?
Gender, ja, zeker. Okay. En dan heb je ook zeg maar de sociale klasses waar mensen vandaan komen. Dus er is veel meer wat je eigenlijk niet ziet. Ik noem het even de ijsberg van diversiteit, waarbij wij alleen maar kijken naar het toppuntje van een ijsberg, omdat dat zichtbaar is en al het onzichtbare telt mee.
Ja.
Dat zorgt voor een bepaalde roering. Een ene keer een positieve roering en de andere keer kan het een negatieve roering zijn. Ja. Maar als wij niet de onderstroom zeg maar naar boven weten halen, door zaken bespreekbaar te maken, door te investeren in teambuilding, door te investeren in recepten van hoe werken wij als team het beste samen, wat vind ik belangrijk op het gebied van psychologische veiligheid, of wat vind ik belangrijk van inclusie, dan blijft er heel veel gedoe in de onderstroom.
Ja.
En niet voor niets dat er ook zoveel ziekteverzuim is bij bepaalde instanties.
Ja, en toen ik dit ook aan het voorbereiden was, Vivian, dacht ik ook, kijk, natuurlijk is het, ben ik zo'n type die dat allemaal heel erg interessant vindt en leuk en vindt dat het moet. Maar ik weet ook wel dat niet iedereen er zo over denkt.
Nee, klopt.
En is het nou zo dat je, ik zat net eigenlijk al te zoeken naar van wanneer ervaart een bedrijf of een teamleider, nou dat hij daar eens even serieus mee aan de gang moet. Is dat op het moment dat er inderdaad problemen komen?
Ja, kan. Dat kan een onderdeel zijn.
Of kan het ook vooraf dat je denkt, want jij hebt ook gewoon, jij toont ook aan. Mm-hmm. hoe zeggen we dat? De opbrengst of de output van een bedrijf gewoon echt verbeterd. Ja. Op het, jij had een of andere studie aan in een of ander stuk. Met, laat me zitten met dat citeren. Maar dat het beter is voor teams.
Ja, dat is waarschijnlijk de studie van McKinsey. Ja. Die het heeft zeg maar over de waarde van diversiteit.
Precies.
Maar
ja.
Belangrijk is wel zeg maar dat diversiteit positief goed moet worden ingezet. Want je kan niet zomaar mensen van diverse achtergronden bij elkaar plukken en hun installeren en niks aan onboarding doen. En als je iets aan onboarding doet, doe je ook dan niks aan continuïteit.
Ja.
Zo werkt het niet. We leven niet in een Disney film of tekenfilm waarbij alles automatisch kumbaya wordt. Zeg
precies.
Maar. Daar moet aan gewerkt worden. Net zoals dat je een gerecht wil maken. Dan moet jij zelf ook als sous-chef of als chef aan de slag meegaan om dat werkbaar te maken. En iedere keer dat recept moet je iedere keer tweaken, zodat het iedere keer beter wordt, zeg maar. En ik merk dat er veel wordt gedaan, zeg maar, op de techniek. Dus op de technische skills van hoe doe je je functie. Maar heel weinig wordt geïnvesteerd van hoe werken we met elkaar samen. En hoe zorgen we zeg maar, dat we bij elkaar inchecken voor wat psychologische veiligheid is of sociale veiligheid. Of hoe checken we bij elkaar in van hoe kunnen we het beste met elkaar samenwerken. Daar merk ik gewoon op de werkvloer weinig consensus.
Ja.
Waardoor reuring van een mug een olifant kan worden.
Maar die consensus, is dat consensus over het ideale plaatje? Van zo vinden we met z'n allen dat het eruit zou moeten zien?
Ja.
Of is het ook gewoon onbegrip en hoe heet het? Ga eens 50 jaar terug voor de eerste feministische golf, bij wijze van spreken. Moest de vrouw gewoon hun mond houden.
Kijk, de consensus kan allebei de kanten op. Wat ik niet wil ontmoedigen is dat we geen conflict met elkaar mogen hebben. Maar kunnen we ook respectvol met elkaar een gesprek aangaan daarover dat jij het oneens bent, dat ik het oneens ben.
Bijvoorbeeld,
wij moeten op een bepaalde manier met elkaar kunnen samenwerken, waardoor ik jou niet zeg maar ga zien als vijand. Uiteindelijk heb je het niet altijd voor het kiezen. Als individu heb je het niet altijd voor het kiezen van wie er bij jou in het team komt.
Ja.
Maar je kan wel ervoor kiezen van hoe kunnen we met elkaar het beste samenwerken zonder dat we meteen elkaar hoeven te labelen als familie of als beste vriend, zeg maar. Want daarin merk ik gewoon dat er te weinig wordt geïnvesteerd om dat mogelijk te maken.
Ja, ja. Wanneer roepen ze jou nou in voor voor hulp. Dus dat kan één. We hebben dat vandaag denk ik over jou als spreker, als keynote speaker.
Ja.
Maar ik neem eigenlijk aan dat je ook ingeroepen wordt. Want zeker al die activiteiten die je deed voor LinkedIn, Heineken, KLM, weet ik veel. Ik zie een hele lijst prachtige klanten. Wanneer gebeurt dat nou?
Dat gebeurt vaak wanneer zij een ontwikkeling willen doen, zeg maar. Dus leiderschapsontwikkelingstraining of dagen of sessies waarbij ze dan een traject willen afnemen om aan hun leiderschapskills te werken. Of dat er wordt geïnvesteerd op projectbasis aan een team te werken, zeg maar.
Ja.
Want wat ik wil voorkomen is dat mensen alleen maar eenmalig investeren. Ik noem dat even de one-night stand scenario's, waarbij je dan als spreker eventjes wordt ingehuurd.
Ja, vind ik ook wel
lastig. Daarna vervliegt het. Dat blijft niet beklijven. En daardoor vergroot je zeg maar de kennis- en actiekloof wordt nog groter.
Ja.
Terwijl het juist belangrijk is, kennis is goed. Maar daarna moeten we ook aan de slag met handelsperspectieven van hoe maak je het eigen, hoe beklijft het? En hoe zorg je ervoor zeg maar dat die kennis actiekloof steeds kleiner wordt.
Ja, en maar hoeveel kun jij dan kwijt? Hoe bevredigend is het dan voor jou om het, weet ik het, een keynote van 3 kwartier op een podium te staan?
Ja, het is voor de korte termijn is het natuurlijk bevredigend. Maar op de lange termijn, ik zit hier echt voor de lange termijn, omdat dat zeg maar de waardevolle winst is. En dat is ook hetgene wat past bij mijn missie. Ik ben dit werk gaan doen omdat ik zelf exclusie heb meegemaakt. En ik wil juist nu investeren zodat de volgende generatie minder te maken heeft met exclusie.
Ja, nou schieten we dan meteen even naar jou persoonlijk. Want komt daar jouw drive vandaan?
Zeker.
Is dat een persoonlijke klote ervaring?
Zeker. Ik heb zwangerschapsdiscriminatie meegemaakt. Ik heb mijn zwangerschap in een heel vroeg stadium kenbaar gemaakt, zeg maar. Ook omdat ik me zorgde. Ik maakte me zorgen, zeg maar, in de beginfase van mijn zwangerschap. Ik had een aantal kwaaltjes en Ik probeerde daar transparant in te zijn door aan mijn toenmalige managers, die ook meteen de directeuren waren van de organisatie, te delen. En ik hoopte op empathie, op zijn minst sympathie.
Ja.
En waar ik te maken had, was met wegpesten. Mij een beetje onzeker maken in die tijd. En dat bracht de stress naar boven. Waardoor mijn verloskundige op een gegeven moment heeft gezegd van, joh, dit is niet gezond, nog voor jou en nog voor jou, ja, voor jouw omgeboren zoon. Dus
ja,
ik ben toen ook met vervroegd zwangerschapsverlof gegaan. Ja. En na de komst van mijn kind, toen pas ben ik bij stilgestaan van, ik ben door een oog van een naald gekropen. Niet alleen ik, maar ook hij. En ik gun dat mijn ergste vijand niet eens. Dus dat maakt dat ik dit werk ben gaan doen om nu te werken aan de voedingsbodem met een beetje tender love and care, noem ik dat even, om de organisaties, de managers, de teams te ondersteunen. Want het is een complex onderwerp. Het is niet een makkelijk onderwerp. En het is ook, het maakt het ook complex omdat we vragen aan personen, aan individuen om te gaan veranderen. Vind jij verandering leuk? Vind ik verandering leuk? Niet iedereen vindt verandering leuk.
Nee, en kijk, daar ga je weer. Daarom begon ik net ook over die belangen. Hè? Of het eerste van waarom is iemand gemotiveerd om hier überhaupt mee aan de gang te gaan? Ja. Vaak komt verandering voort uit
persoonlijke motivatie.
Ja, dat. Ja. Maar daar ligt vaak nog eens een keer voor. Hè? Ja. Ontevredenheid of hè, dat je ook wel ziet, er zijn zoveel conflicten. Daar moeten we eens wat mee doen. Of zo. Eigenlijk komt het uit negativiteit vaak voort.
Klopt.
Er zijn maar weinig mensen die op het strand op Kaapverde die denken van, als ik terugkom, ga ik de wereld eens beter maken. Mm-hmm. Well, no.
Misschien een paar.
Ja, snap je? Dus dat ligt altijd al lastig. Dus ik zit altijd te zoeken naar wat het... daar begon ik eigenlijk met mijn introductie mee. Mm-hmm. Ik ben even benieuwd hoe je daar dan nu naar kijkt.
Ja.
Het is een tijd, een soort, misschien wel, we hadden het er net ook over de woorden links en rechts, maar het is een soort links item, hè, van we moeten allemaal integreren en weet ik veel wat. En respect voor andere culturen en weet ik het wat. Terwijl we zien het natuurlijk ook wel aan alle kanten gewoon botsen.
Mm-hmm.
En wat ik zo interessant vond aan jouw verhaal, wat ik ervan las, is het eigenlijk niet ingegeven door alleen maar het idee van, we moeten hier wat mee, want we hebben steeds conflicten. Maar er zit ook een hele positieve lading aan, namelijk van, het blijkt gewoon uit allerlei onderzoeken van, op het moment, als je daar nou eens even voor open staat, dan worden we niet alleen maar meer blij met elkaar, maar levert dat ook gewoon veel meer op.
Ja, zeker.
En volgens mij had je daar, want laten we eens even heel concreet gaan kijken, was bril gebleven.
Ik wilde nog op twee dingen inhaken, zeg maar. Want je had het net over, oké, wanneer trekken mensen aan de bel? Ene keer trekken mensen aan de bel, zeg maar, bij problemen. En de andere keer, als jij een nieuwe manager bent en jij wilt, zeg maar, werken aan een goede fundering voor jouw team, dan is dat ook wel een belangrijk moment, zeg maar, om aan de bel te trekken, om aan de slag te gaan, om, zeg maar, een recept voor jouw team op te stellen, hoe zij effectiever kunnen samenwerken. Aan de andere kant noemde jij het woord integreren.
Mm-hmm.
Integratie is niet het einddoel. Integratie is nog steeds, ik heb een mooi plaatje erbij, dat zal ik naar je mailen. Mm-hmm. Dan kan je dat hopelijk, zeg maar, toevoegen in het filmpje. Maar integratie, dan heb je nog steeds kleine groepjes die af en toe, zeg maar, met de ander meedoen. Het einddoel moet zijn inclusie. Waarbij iedereen met elkaar het respect voor elkaar kan hebben om mee te doen. En inclusie betekent niet dat je jezelf zo flexibel moet opstellen dat er niks van je overblijft. Inclusie betekent ook dat als jij een hele andere standpunt deelt waarbij jij de andere kant op gaat, dat is ook inclusie. Ik moet ook, zeg maar, voor jou open kunnen staan en jouw mening respecteren.
Ja.
Zodat jij bent wie jij bent, zeg maar.
Ja, ja, oké. Okay. Maar zit er dan niet een conflict onder dan? Meteen?
Altijd.
Ja, hè?
Altijd.
En is dat dan waar jij dan interveneert? Ja. Dat je zegt van, oké, weet je wel, let's agree to disagree bijvoorbeeld of zo. Van, maar hoe ga je daar dan mee om?
Daar pak ik culturele intelligentie voor, zeg maar. Waarbij ik naar boven probeer te halen van, wie ben jij en wie ben jij in het team? En hoe kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat wij met elkaar beter kunnen samenwerken? Want als jij niet weet wat jouw samenstelling is, bijvoorbeeld dat jij, ik zal hem toepassen op mezelf.
Uh-huh.
Ik heb Ghanese roots. Ik ben in Nederland geboren en getogen. Men zou verwachten dat ik vanwege mijn Ghanese roots meer in groepsvorm zou willen werken. In plaats van solo. Ik zit in het midden. Ik heb de westerse mindset. Dus daarin gedij ik prima alleen.
Ja.
Maar ik vind het ook heel fijn om met andere mensen te kunnen samenwerken. Ja. En op het moment dat je dit van jezelf weet, dan helpt dat ook. Ja, het helpt ook, zeg maar, als ik ben iemand die op het leiderschapspunt in het midden staat. Van kijk ik naar het traditionele leiderschap, zeg maar. Het zit niet in mijn allergie, maar het is niet waar je het beste uit mij weet te halen. Of kijk ik naar leiderschap waarbij jij zelf, zeg maar, autonomie hebt. Dat vind ik ook heel fijn. Maar ik sta daar precies in het midden. En wanneer je dat van elkaar af weet, dan snap je ook, zeg maar, dat iemand. Dat je iemand op een andere manier moet benaderen. Ik zeg niet dat je jezelf moet wegcijferen, maar je kan wel net even aan jouw recept even de ingrediënten tweaken, waardoor je met elkaar beter kan samenwerken. Vaak weten we dit niet van elkaar of doen we aannames van ja, maar ik ben zo, maar ik ben dit. En door deze culturele intelligentietest, die eigenlijk door minimaal 500.000 mensen is getest wereldwijd, kan ik jou indelen van hoe ben jij? Hoe opereer jij? Heb jij de Europese wijze? Heb je de Afrikaanse wijze? Of hanteer je de Aziatische wijze? Zonder dat het meteen betekent, zeg maar, dat je uit Azië vandaan komt. Mm-hmm. Iedereen heeft een bepaalde structuur.
Is het een soort disk profiling? Maar
ja, net even anders.
Ja.
Net even anders.
Ja.
Het werkt heel goed samen, zeg maar, met disk op persoonlijkheidstest.
Ja.
Maar deze kijkt meer naar de skills om met anderen te kunnen samenwerken. Okay. Waardoor je veel meer naar boven weet te halen. Het is ook, zeg maar, jouw preferentie.
Ja, en wat leer je dan? Leer je dan veel over jezelf? Of leer je dan over, of en of?
En.
Hoe je naar een ander kijkt.
En.
Ja, precies. En.
Het is niet of, het is en.
Hé, jammer, ik dacht dat ik je net gepakt had. Daarmee verhoog je dan de culturele intelligentie?
Ja, klopt.
En die culturele intelligentie is in feite, zeg jij, de basis om met elkaar gewoon
beter te kunnen samen. Kijk, we gaan naar het werk met de gedachte van, oké, wat ik kan, kan jij ook. En dat is een zin die heel vaak wordt gebruikt, zonder te beseffen welke lagen ik bij me heb. Wat voor opleiding heb ik genoten? Uit welke kringen kom ik? Waar ga ik op aan? Waar ga ik niet op aan, zeg maar? Als wij deze lagen allemaal niet meenemen, en ik snap het zijn veel lagen, daarom is die test er ook voor, zeg maar, zodat je meteen in een korte tijd kan achterladen van oké, hoe kan je iemand indelen? En op het moment dat je mensen te veel, zeg maar, aan bijvoorbeeld aan de rechterkant alleen maar hebt, dan heb je een mono, heb je te maken met een monogroep, waardoor je niet in balans komt met een klant die juist aan de linkerkant zit. Als je begrijpt wat ik bedoel, zeg maar.
Ja.
Dus het beste is om een verdeling te hebben van verschillende type mensen binnen jouw team.
Ja.
Waardoor je ook verschillende klanten kan bedienen. Waardoor je ook met verschillende mensen kan omgaan. En waardoor je ook rekening met de ander weet te houden. Want als je alleen maar één soort groep hebt die hetzelfde denken, dezelfde stappen ondernemen en altijd hetzelfde uit dezelfde vijver weten vissen, dan sla je de plank mis. Want de wereld wordt steeds internationaler. Je hebt ook te maken, zeg maar, dat je niet meer alleen maar met mensen uit Nederland hebt te maken. Je hebt ook te maken met mensen uit Afrika of mensen uit Indië, mensen uit Amerika. En je moet hun taal weten te spreken.
Nou, dat moeten, daar houden we nooit van. Maar ik denk dat je inderdaad aangeeft dat het tegenwoordig iets is waar je niet aan ontkomt.
Nou ja, het is of je doet het niet. Maar de vraag is dan hoe lang jij als leidinggevende optimaal kan functioneren, zeg maar. Of hoe lang jouw organisatie kan functioneren.
Ja.
Het is natuurlijk aan jullie de keuze om te kiezen om het niet te doen.
Ja.
Maar de vraag is even, kijk even naar Target. Ik noem even een lullig voorbeeldje, zeg maar. Target heeft vorig jaar hardop gezegd dat zij niet meer mee gaan doen met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. En die betaalt ook, die heeft flinke verliezen geleden.
Ja, ja.
Ja.
Boontje komt om zijn loontje.
Nou ja, ergens komt boontje om zijn loontje. Inclusie is, ik wil van de gedachte goed af, zeg maar, dat inclusie alleen maar te goede komt voor mensen met een niet-westerse achtergrond. Het komt ook, zeg maar, het komt eigenlijk iedereen te goede. Inclusie, de bedoeling van inclusie is dat het voor iedereen een waardevolle effect kan creëren, waardoor je ruimte maakt voor de ander. Inclusie betekent niet, zeg maar, dat ik de stoel bij jou weghaal omdat jij er niet toe doet. Nee, ik wil dat we allemaal aan tafel kunnen zitten en ruimte voor elkaar willen kunnen maken.
Ja, en dat is eigenlijk op een individueel niveau. Ja. Maar tegelijkertijd is het gevolg daarvan dat als je allemaal individueel weet, je veilig weet en je weet te groeien en noem het allemaal maar op. Dat het dan uiteindelijk voor het hele team of het hele bedrijf uiteindelijk ook
waardevol kan zijn.
Waardevoller is. Ja. En jij hebt het over een of andere methode, want ik ben dan altijd even benieuwd, want het klinkt natuurlijk al fantastisch, maar hoe doe je dat dan? Mm-hmm. Je hebt het over de 7 talen van vertrouwen.
Oeh, ja.
Vraag ik iets moeilijks?
Nee, je vraagt niet iets moeilijks. Nee, de 7 talen van vertrouwen, ja. Je hebt in Nederland het gezegde van vertrouwen. Wat
komt,
is het?
Komt de voet en gaat de paard.
En gaat de paard, zeg maar. En er is veel over vertrouwen die we niet met elkaar uitspreken. Dit is gebaseerd over van de 5 talen van liefde, heeft deze dame geschreven. En mijn vertrouwenstaal is transparantie. Mijn vertrouwenstaal is weten hoe ik feedback het beste kan ontvangen, zeg maar. En als jij bij mij direct feedback geeft en niet transparant bent over je doen en laten, of hoe je mij ziet of hoe je mij wil plaatsen, dan verlies je mijn vertrouwen. Maar wanneer wij met z'n allen op een of andere manier ons vertrouwenstaal niet uitspreken, dan zagen we al, zeg maar, de stoelpoten al af voordat er überhaupt de relatie is aangegaan.
Ja, maar dat is leuk gezegd. Maar kan iedereen dat?
Ja. Wanneer iedereen, zeg maar, de 7 talen van vertrouwen leert kennen en ook wat daarvoor nodig is om dat naar boven te halen, dan kunnen we onze top 3 met elkaar delen.
Ja. Oké. Okay.
Want jij hebt onderliggend, heb jij een vertrouwenscode of recept. En op het moment dat iemand aan die normen en waarden gaat zitten, schuif je die persoon aan de kant. Dat heeft iedereen.
Ik vrees van wel, ja.
Ja, dat heeft iedereen.
Oh. Dat heeft iedereen.
Nee, dat heeft iedereen. Het is menselijk, maar als wij niks...
Weet je welke term bij mij opkwam toen ik er ook zo mee bezig was? De paradox van de tolerantie.
Ja, het is een paradox. Nee, ik ken het niet, maar het is een paradox.
Ja, en dat is wel eens lastig, hè? Ja. Van op het moment als jij zegt van, nou, ik wil mezelf, weet je wel, openstaan voor iedereen. Ja. Dan kom erop met alles en zo. En dan kom ik iemand tegen die zo... Ja, wat kan ik daarnaast voor leuke woorden voor geven? Nou ja, die heel veel niet tolereert.
Mm-hmm.
Ja, en dat tolereer ik dan eigenlijk weer niet. Dus dan hebben we toch weer een heel veel conflict.
Ja.
En ik hoop niet dat het nou al te veel gebeurt. In de samenleving zie je dat natuurlijk veel meer. Maar kom je dat in teams dan ook tegen?
Zeker. Ik kan een voorbeeld betrekken op mensen die bijvoorbeeld misofonie hebben. Ik kan het wel even toelichten. Misofonie is... mensen die als een hulk reageren op bijvoorbeeld smakgeluiden. Of geluiden die niet kunnen plaatsen. Of dat je net even te hard praat. Of dat er op de achtergrond heel veel rumoer is. Ik ben zo'n persoon, zeg maar, die last heeft van misofonie. Je hoeft niet naast mij te smakken. Mijn partner eet graag een appel, zeg maar, in de avond.
Dat in de keuken.
En dan, nou ja, zo extreem ook niet. Maar ga niet, zeg maar, echt direct naast mij in mijn oor zitten. Want wat dat betekent is, ik hoor jou niet, zeg maar, op volume 1. Het wordt uitvergroot bij mij, waardoor het op volume 10 binnenkomt. En dat werkt dan in mijn irritatie. Of mensen die op kantoor, in een kantoortuin, vergaderingen gaan houden met een koptelefoon, denkende dat daarmee het praten, zeg maar, ook in het koptelefoon. Ja, het wordt wel verwerkt, maar iedereen hoort het. Iedereen hoort het.
Ja,
het is ook een gevoelig punt. Ik zie dat, jammer genoeg, bij heel veel organisaties nog steeds gebeuren dat er geen normen worden afgesproken van waar vergader je. De fysieke, psychologische veiligheid is niet geregeld op heel veel organisaties. Maar we forceren mensen wel om naar kantoor te komen en lekker te kunnen werken. Maar als dat niet geregeld is, vind je het niet raar dat mensen dan liever thuis willen werken?
Ja, duidelijk.
Ja.
Heel duidelijk. Hey, we schieten alweer door de tijd, wat een drama.
Ja.
Ik wil eventjes met jou nog even iets checken. Ik zei het net inderdaad ook al. Het leek een onderwerp wat heel veel aandacht heeft gekregen de laatste jaren.
Ja.
Nu wordt het wel eens afgedaan met Trump vooraan misschien.
Mm-hmm.
dat hele diversiteitsgelul nou maar eens afgelopen moet zijn. Mm-hmm. En we merken dat zelfs hier in huis ook wel dat, laat ik het dat positief vormen, dat de aandacht misschien wel eens wat naar meer naar onderwerp gaat als AI of ChatGPT. Yeah. Hoe zie jij, merk jij dat ook?
Ik merk wel zeker dat bedrijven anders zijn gaan kijken naar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. En aan de ene kant snap ik wel dat organisaties een strategische keuze aan de voorkant willen delen van wij kijken anders tegen inclusie. Dat snap ik. Maar onder water, zolang ze onder water er wel aan werken, is het prima. Want uiteindelijk, wij hebben net een gesprek gehouden van inclusie. Zonder inclusie raak je mensen kwijt. Mm-hmm. Staan je vacatures langer open? Of heb je te maken met een hoog ziekteverzuim, waardoor het steeds zeg maar een draaideur blijft, waardoor mensen binnenkomen en binnen het jaar of binnen 2 jaar weer weggaan. En dat is zonde. Dat is echt zonde. En aan de andere kant, AI helpt. Ja, het is hartstikke goed. Maar vergeet niet, AI moet een co-piloot zijn. Moet een medebestuurder zijn. Moet niet de hoofdbestuurder zijn. Want het voorval, en dat kan ik wel delen, het voorval waarbij een voetbalcoach AI heeft gebruikt, zeg maar, om voetbalschema's te maken, om zelfs iemand aan te nemen. Daar is de voetbalclub Sochi, FC Sochi, die is daar achter gekomen en die heeft die beste man ontslagen. En wat ik daarbij wil zeggen is, het kritisch denkvermogen wat wij met z'n allen nodig hebben, is niet gedeactiveerd door AI te gaan gebruiken. Nee. We hebben juist ons kritisch denkvermogen nodig. En vaak staan mensen er niet bij stil om de menselijke kant te gebruiken wat juist een verschil kan uitmaken met ChatGPT en AI en allerlei andere tools.
Ja, we springen even dus meteen met AI in. Ja. Want is dat ook niet vanuit hun algoritmes juist gericht op de grote meerderheid? En is het juist het, bijvoorbeeld het neurodiverse clubje, mm-hmm. vallen die daar niet automatisch dan ongelooflijk buiten met allerlei...
Ja, dat kan. Wie zit achter de informatie, zeg maar? Garbage in is garbage out.
Precies.
En daarom is het ook belangrijk. Ik ben zelf ook AI ethical architect, zeg maar, waarbij ik ook de modellen waar bedrijven, zeg maar, AI op baseren, om die te challengen.
Ja.
In hoeverre doen jullie bias audits om te kijken naar de modellen die worden gebruikt? In hoeverre word ik als vrouw van kleur of als vrouw of vrouw op leeftijd? In hoeverre word ik buitengesloten? In hoeverre worden andere mensen buitengesloten? Hoe toegankelijk is het? En hoe zorg je ervoor, zeg maar, dat onderwerpen of data die privacygevoelig zijn, dat die niet wordt meegenomen. We hebben net te maken, er was net op het nieuws, de Odido-datalek.
Alles ligt
die heel veel mensen weten te raken. En op het moment dat we dit steeds vaker zien gebeuren, daarbij moeten we echt stilstaan van hoe maken we gebruik van AI en hoe zorgen we ervoor dat we op een veilige wijze van AI gebruik maken en dat we mensen ook AI trainingslessen geven, dus niet een half uur, niet een uur in de maand of 1 keer in het jaar. Mm-hmm. Zorg ervoor dat mensen frequent getraind worden om goede prompts te maken, om AI als, zeg maar, als coach te gebruiken, om te bevragen en niet als het einddoel. Want op het moment dat AI de hoofdbestuurder wordt of de hoofdpiloot wordt, dan zijn we gedoemd als mensheid.
Dat denk ik ook.
Ja.
En daar doe jij ook je dingen in.
Ja.
Want ik ga het even proberen even wat samenvatten in de weer te zijn. Want anders zitten we hier nog over te duiken. Hoe heet het?
Ja.
Jij staat op een podium.
Ja.
Voor een keynote. Mm-hmm. Na 3 kwartier wordt er geapplaudisseerd. Leuk, man. Wat hebben ze dan geleerd?
Zij hebben geleerd hoe ze effectief kunnen samenwerken en kunnen communiceren met elkaar. En dat is dan een tipje van de ijsberg. Het beste is om het traject, zeg maar, verder voor te zetten. Omdat naar de gym gaan en trainen en aan je gezondheid werken gebeurt ook niet na 1 bezoek.
Nee, precies. Dus er moet wel doorgewerkt worden.
Er moet doorgewerkt
worden. Dus in feite ben je dan ontzettend inspirerend en inzichtelijk bezig geweest. Maar je boodschap is nu al hartstikke leuk, maar er moet wel doorgewerkt worden.
Zeker. Ik bedoel, was het maar zo. Als je naar de sportschool gaat en dat je meteen dan je ideale figuur hebt. Maar daar moet je ook aan werken.
Ja.
Gevoelig onderwerp. Ja, maar het duurt even om iets ons eigen te maken, zeg maar. Dus dat is het punt wat ik wil aanstippen.
Ja. ene laatste vraag. Ja. In deze woelige samenleving waar er toch, wat mij betreft, wel eens akelige dingen gebeuren. Mm-hmm. Hoe zit jij daarin? Op jouw onderwerp, word je er hoopvol van? Of word je teleurgesteld? Word je een beetje verdrietig ondertussen? Of,
ik heb alle emoties gehad, zeker vorig jaar. Maar dit jaar sta ik er positiever in, omdat er blijven bedrijven ontstaan. Er blijven teams binnen organisaties die op zoek zijn naar hoe kunnen we het beste uit onszelf halen? Of hoe kunnen we de performance verbeteren? Of hoe kunnen we innoveren? En soms is het ook zo, zoals ASML, die recent heel veel mensen hebben ontslagen. Zeg maar, hoe kunnen we zorgen dat deze mensen beter landen? Wat is de script die we daarvoor nodig hebben om deze mensen beter te landen? Ik snap dat ontslagen nodig zijn. Maar wat voor care package heb je dan voor deze mensen, afgezien van het geld?
Ja. Wat sociale, doe
je? Wat doe je zodat zij ook zeg maar bij hun volgende baan beter kunnen landen? Want het is nogal wat.
Ja, zeker. Hartstikke goed.
Ja, dank je.
Dus je bent niet helemaal depressief, net als ik.
Okay. Nee, ik ben super hoopvol. zeker hoopvol.
Dan mijn allerlaatste vraag. Jij gaat swingen door het leven. Ik zie allemaal prachtige dingen ook. Volg haar op allerlei social media en dingen. Hele mooie filmpjes. Ja. Heel veel in het Engels trouwens.
Ja, doe ik bewust.
Voornamelijk. Ja. Is jouw publiek zo internationaal? Of?
Ik ga iets persoonlijks delen of iets eigenlijk vervelends delen. Ik werd in Nederland niet erkend gezien. En ik had ook zoiets van, ik spreek twee talen. Ik spreek Nederlands en ook Ghanees. Drie talen, zeg maar. Maar ik doe mijn sessies niet in het Ghanees. En in het Engels is de wereld veel groter.
Ja.
Dus dat maakt...
Maar waarom is dat vervelend? Dat is toch wel...
Vervelend voor mij. Ik ben hier opgegroeid, geboren, getogen. En ik werd in het begin niet erkend, niet gezien, niet gewaardeerd als een van de experts.
Ja,
zo vind ik het vervelend, zeg maar.
Okay.
Nu zijn die tijden anders. Maar dat maakt niet, desalniettemin. Ik bedoel, ik spreek beide talen. Ik wil ook, zeg maar, internationaal, nationaal klanten kunnen blijven bedienen.
Ja, en we doen het vandaag in het Nederlands, want onze doelgroep is voornamelijk...
Precies, af en toe wat Ermense terminologie, sorry.
Ja, nee, maar dat mag. Als ik het niet snap, ga ik het doen. Hey, Vivian, echt super interessant.
Dank je wel.
Ja... Ik vind het
geef stof voor nadenken.
Nou, zeker. En ik vind het gewoon moeilijk ook, hoor, vaak. Want buiten het grote ideale plaatje van, weet je wel, laten we allemaal op die regenbogen vrolijk door het leven gaan met elkaar.
Mm-hmm.
Maar ik zie natuurlijk ook wel gewoon dat het wel eens lastig is. Zeker in de samenleving. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dat is ook jouw key, jouw core misschien niet. Mm-hmm. Maar daar zou je ongetwijfeld ook wel eens je gedachten over hebben.
Ja.
Het geeft inderdaad stof tot nadenken.
Zeker.
En zo moet het dan ook zijn.
Zeker.
Dus ik ga mijn laatste vraag stellen.
Ja.
En dat heeft niks eigenlijk te maken met jouw onderwerp, maar meer met jouw zijn.
Mm-hmm.
Dat noemen we de existentiële vraag.
Oké, spannend.
Ja. Nou, ik hoop niet dat je schrikt. Je gaat straks naar huis en je hebt een hartstikke druk leven. En wat zijn we toch fijn in de weer. En opeens gaat het helemaal mis op de snelweg. En het is basboom. En het volgende moment dat jij je ogen open doet, lig je onder een systeemplafond. En dokter Rossi die zegt, mevrouw Aqua, het is jammer maar helaas. Maar je hebt nog even een half uurtje om over je zonde na te denken. Of waar je ook over wil denken. Want dat is de vraag. Wat ga jij dan denken?
Ik denk dan aan mijn gezin. Zeg maar. Mijn gezin brengt mij met liefde. Helaas is mijn oma overleden. Maar ik denk ook aan met plezier aan haar terug, zeg maar. En ik ben goed gegrond.
Ja.
Ik denk... die roots goed gegrond is. Ik weet waar mijn waarden zijn. Ik weet waar ik voor sta. Ik weet wat ik wel tolereer en wat ik niet tolereer.
Ja.
En ik weet ook, zeg maar, dat ik mijn best doe voor dingen. Dus het is niet zo dat ik... Dat ik niet voor iets ga wat totaal, zeg maar, de andere kant is. Maar als het iets is wat bij mij past en waardoor ik uitgedaagd word en ik heb mijn best gedaan, dan weet ik ook, zeg maar, dat ik mijn best daarvoor heb gedaan, zeg maar. Dus zo sta ik in het leven en ik opereer vanuit mijn span of control.
Ja. En dus dan zou je, ja, niemand vindt het leuk om dood te gaan natuurlijk, ja, want dat is de vraag. Maar mm-hmm, jij kan dan, je hebt dan niet van, oh jee, ik heb allerlei dingen niet gedaan die ik nog had moeten doen. Had gerend altijd.
Ik blijf hier. Ik heb een tatoeage op mijn pols. Mm-hmm. En dat is een teken van Sankofa. En dat is op zijn Ghanese, dat betekent dat ga terug en neem het mee naar nu. Okay. Ik ben hier, ik ben nu, ja, en ik kijk heel graag naar de toekomst toe, maar ik ben niet in het hier en nu. En daar wil ik me op focussen, zeg maar.
En wat betekent dat als jij onder zo'n systeemplafond ligt het laatste half uur?
Dat ik denk aan, hoe kan ik het beste mijn kind, mijn familie, mijn partner bereiken om te vertellen dat ik van ze hou.
Ja, precies. Ja. Daar komt het toch eigenlijk gewoon altijd op neer, hè?
Ja.
Loop maar nou om driftig te doen in de wereld.
Ja, ja. Er gebeurt veel in de wereld, maar ik probeer binnen mijn span of control te blijven, omdat dat hetgene is waar ik enigszins controle over kan hebben en enigszins ook kan sturen en enigszins ook samen met anderen daar een andere invulling kan geven.
Ja, en dat voelt goed als ik dan
heerlijk.
Kijk, je zit in balans.
Heerlijk. Heerlijk. Ik wil niet zeggen dat dit werk niet kumbaya is. Ik bedoel, ik heb zelf de nodige self-care kit voor mezelf. Dus iedere dag naar de sauna. Ik heb de luxe om thuis een sauna te hebben, zeg maar. Iedere dag of iedere week het gesprek, zeg maar, met mijn eigen collega's te hebben om even te decompressen.
Ja.
Want het is zwaar werk. Het is niet lichtzinnig. Het is werk wat door heel veel mensen wordt onderschat, omdat je hebt te maken met mensen. En niet alle mensen vinden het fijn om met dit onderwerp bezig te zijn.
Ja,
ja.
Hartstikke bedankt voor de interview. Ik wens jou kracht, wijsheid en alles wat je nodig hebt om dit onderwerp zo goed mogelijk in die samenleving te krijgen.
Ja, dankjewel voor het gesprek.
Vivian Aqua.
Yes.
En ik ben Aqua die Bebert zingen de hele week. Want je kent het liedje niet eens. Zoek het even op. Water om te drinken.
Ja, ja.
Ja, hartstikke bedankt.
Dank je.
Dit was de Spreker Podcast. En volgende keer zijn we er weer met hopelijk weer zo'n ongelooflijk inspirerende spreker. Tot kijk.